En vanavond komen wij bij Jesaja hoofdstuk 52. Hoofdstuk 52, een logisch vervolg en een voortzetting van 51 feitelijk. Omdat het nog steeds gaat aan de ene kant over het onheil dat Israël, wat het ook wezen mogen, in de loop der tijd getroffen heeft. Oordelen Gods in verband met ongeloof en dat soort zaken meer. Maar aan de andere kant het beloofde herstel van Israël, omdat eens een eind zou komen aan deze omstandigheden. Niet omdat Israël wat verdiend heeft of zoiets, maar om te demonstreren de hoedanigheden des Heren van God, namelijk. Want God vervult nu eenmaal zijn belofte. Dat is waar het over gaat. En terwijl niemand dat meer verwacht, om zo te zeggen, nou ja, wij met ons drieën, hoeveel zijn we ook weer? Maar goed, wij met ons drieën, bij wijze van spreken dan, wij wel, wij verwachten dat wel, maar toen maar. Het is een eigenaardig verschijnsel. Men kent het woord van God niet en als men het al kent, geloof men het niet. Heel wat toestanden, discussies en misstanden en wanbegrip met betrekking tot de Bijbel en zeker met betrekking tot het profetisch woord, komt voort uit de klassieke idee dat Israël is het Joodse volk en Israël zijnde het Joodse volk heeft geen toekomst meer. Dat is afgelopen. De kerk of wat het maar is daarvoor in, of hoe je het maar noemt, is daarvoor in de plaats gekomen en dat is het dan. En voor zover de beloften in de Bijbel staan over Israël, zijn ze van toepassing op de kerk en dat is het dan. En Israël of het Joodse volk heeft daar geen rol meer in. Dat beeld is enigszins scheef komen te staan, de toren van Pisa, weet je wel. Het is enigszins gekanteld toen via... Maar ja, iets meer dan 100 jaar geleden, via het Zionisme enzovoort, er toch weer, via Eerste en Tweede Wereldoorlog, toch weer een Joodse staat ontstond in het oude land, om zo te zeggen, wat al jaren Palestina genoemd werd ten onrechte. En die staat heet nog Israël ook, dus er is een soort Israël vandaag, een land waar rekening mee gehouden moet worden. En sommigen hebben toen ontdekt dat er toch nog wel wat aan de hand is met Israël, dan wel het Joodse volk, dan wel het profetisch woord enzovoort. Maar je kan niet even iets bijstellen in je theologische of zogenaamd Bijbelse christelijke opvattingen en oh ja, het Joodse volk speelt daar ook nog een rol in of zo. Want dat is, zo werkt het niet, hè? Zo gaat dat niet. Dat is het probleem van de vrienden van Israël, als je het tenminste met hoofdletters schrijft. Dat is het probleem van de vrienden van Israël, die denken dat Israël in de Bijbel de tegenwoordige Joodse staat is. En dat God twee ijzers in het vuur heeft. Eén met betrekking tot Israël en de andere met betrekking tot de kerk. En als we het van de kerk niet precies meer weten, of ik mij het mag, dan gaan we met Israël, met de Joden althans, de orthodoxe, de religieuze Joden, gaan we het Loofhuttenfeest vieren. Dat is net weer geweest. Een week of twee, drie terug, wanneer het maar was. En dan, want het is toch zo'n lief volk en het is het uitverkoren volk. En ze waren zo aardig ons de Bijbel te geven. Nee, maar waarom zeg je dan, we hebben de Bijbel van hun ontvangen? Ja. Toch? Waarom zeg je het dan zo? Dat is krom. Zo is het niet. Nou ja. En allemaal van dat soort zaken. Dat is onbegrip daarover. En wat ik bedoel te zeggen is dit. Men heeft nooit geloofd dat Israël dan wel het Joodse volk enige toekomst had in het profetisch woord als zodanig. Totdat ineens blijkt dat er toch nog zoiets als een Joods volk bestaat en dat er een nationaal bestaan van het volk komt enzovoorts. En mijn grootvader schreef, ja, dat vinden ze dan wel een verheugend verschijnsel. Dat Israël wordt verzameld, of hoe je dat maar noemen moet. Hij zegt, maar dat is alleen geboren uit onbegrip. Voor ons, voor mij, zei hij, is het helemaal geen verheugend verschijnsel. Want de verzameling van een Joods volk in het beloofde land, in Canaan, zonder dat men eerst tot geloof in de Heer Jezus Christus komt, brengt alleen maar opnieuw een oordeel met zich mee. Want het is tegen de wil van God. Al is het dan vervulling van profetieën, daarmee is het nog niet het werk Gods. Maar ja, houd dat dan nog eens uit elkaar. Dat is, ja, dat is dan niet meer te doen. Dat is heel vervelend. Je moet tot de grond terug en beseffen dat al deze hoofdstukken, en niet alleen hier, gewoon letterlijk spreken over Israël. Dat daarachter de gemeente verborgen ligt, op een ander niveau, ja, dat zullen we vanavond ook wel weer zien, maar dat hebben we al zo vaak gezien. Maar zelfs heel de roeping van de gemeente is gebaseerd op de beloften die God aan Israël gedaan heeft. Alleen bedoel ik dan niet het Joodse volk trouwens, maar wel Israël. Maar dat is een onderscheid dat... Ik sprak gisteren over het Loofhuttenfeest, omdat er iemand naar vroeg. Dus dat zal over een paar dagen wel op het net te beluisteren zijn. Daar heb ik een stukje... Nee, dat heb ik niet meer. Een stukje voorgelezen van wat er dan op internet staat over het Loofhuttenfeest. Ja. Dat is omdat de Joden 40 jaar herinnering... Het Joodsfeest, dat ze vieren omdat de Joden, het Joodse volk 40 jaar in de woestijn... Maar het was niet het Joodse volk. Wie verzint zoiets? Waarschijnlijk de Joden zelf, maar... Dat was niet het Joodse, dat bestond niet eens in die dagen. Maar ja, wat moet ik? En dat staat er dan in elke zin, hè? Echt waar, ik kan het u niet voorlezen nu, dat is maar goed ook. Maar er stond in elke zin weer. 40 jaar in de woestijn enzovoorts. Hun omzwervingen in de woestijn. En daarom moesten ze 7 dagen het Loofhuttenfeest vieren ter herinnering daaraan. En omdat de Heer moeilijk kan afscheid nemen, stond er letterlijk, omdat de Heer moeilijk kan afscheid nemen, bleven de Joden dan nog maar een dag extra. Dus dat was de 8e dag aan het eind van het Loofhuttenfeest. Serieus? Nee. Dan denk ik, ik heb nog een boel werk, maar...
Een satirische website of zo?
Nee, dat was een officiële site over de feestdagen... Die de volkeren vieren, met name ook hier in Europa, zal ik maar zeggen. Wat zo de nationale feestdagen zijn. Er stond Loofhuttenfeest bij en er stond dit verhaal bij. Ja. Dus ja, ik kan het zo terugvinden. Toen, ja. Bespottelijk, ja. Maar toen maar. Dus die discussie dan altijd maar over Israël en de profetie. Ja, mensen, maar je moet helemaal terug naar het begin. Je moet, waar je de draad bent kwijtgeraakt, moet je hem weer oppakken. En dat is niet in Jesaja 52, hoor. Dat is al in Genesis 12. Bij de roeping van Abraham, die vader zou worden van vele volken. En dan roepen ze, standaard roepen ze, ja, dat zijn ook de Arabische volkeren. Ze zeggen, ja, maar de belofte wordt herhaald aan Isaac. En dan zeggen ze, ja, maar dat zijn ook de Edomitische volkeren van Esau. En dan zeggen ze, ja, maar het wordt herhaald aan Jacob. Sterker nog, het wordt herhaald aan Efraïm notabene. Dat die vader zou worden van vele volken. En dan hebben we het maar over één stam van Israël. Die zou worden tot vader van vele volken. Ga daar maar even aan staan dan. Hè? Nou ja, en dat is nog steeds Genesis. Dus ja, als je het daar al kwijtraakt, dan heb je een groot probleem. Maar toen, maar we moesten naar Jesaja 52 vanavond. Waak op, waak op. Dat is de oproep die wij vaker tegenkomen. Of we het hiervoor al tegengekomen zijn, weet ik niet. We komen hem in ieder geval hierna weer tegen in hoofdstuk 60. Maak u op. Wordt verlicht, want uw licht komt, de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Dat maak u op. U weet, dat is wat je desmorgens vroeg doet. In de aanvolging van Jozua. Van wie dat staat, hè? Jozua maakte zich de uitvinder van de lipstift. Ja. Ja. De mascara. En wat er was. Jozua maakte zich desmorgens vroeg op, staat er dan. Enzovoort. Dat is niet je bed opmaken, maar helemaal jezelf. Dan ben je op. Als je afgaat, dan weet je, dan ga je ter kooi. Opberen. Voor jullie hier. Opberen. Maar dan ga je af. En als je opkomt, dan moet je van je bed af. Hè? Maak u op, wordt verlicht. En hier is het waak op. Jesaja 52 weer. Twee keer. Waak op, waak op. Dat betekent, word wakker. En dat maak u op uit Jesaja, wat ik u net las, Jesaja 60. Dat weten we ook zeker, dat het gaat om opstaan. Ik probeerde het uit te leggen, maar ik had natuurlijk ook gewoon het citaat daarvan in Efeze 5 kunnen lezen van Paulus. Die dan zegt, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood. En Christus zal over u lichten. Dat is heus. Dit vers uit Jesaja wat hij aanhaalt. Alleen hij verklaart het meteen. Nou ja, dat is mooi. Dan hoef ik dat niet meer te doen. Dat betekent, sta op, word wakker. Het wordt dag. Het is de tijd van het oordeel. Het is de tijd van het nieuwe verbond feitelijk. Het wordt licht. En zo verder. En wat in Jesaja 60 de heerlijkheid des Heren gaat over u om. Dat heet in Efeze 5, en Christus zal over u lichten. Want de heerlijkheid des Heren, dat is Christus. Er staat nog een tekst voor, ja, maar die hebben we heel lang geleden al besproken, in Jesaja 6. Waarvan, ik zag de Heer op een hoge en verheven troon. En toen Johannes het aanhaalde in Johannes 12, zei hij dat toen Jesaja dat beschreef, sprak hij van de Heer Jezus. Toen hij van hem sprak, van de Messias. Christus is die verheerlijkte Heer. Kortom, de heerlijkheid des Heren. En daarmee het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Maar de oproep in Jesaja 52 is, word wakker!
51 vers 17 staat er toch? Boven.
Ja. In?
51 vers 17.
Oh, eindje terug, ja, waak op, sta op, Jeruzalem, enzovoorts. Maar ik zei, dan gaan deze hoofdstukken nou eenmaal over. Het is de herhaling van zetten, het is steeds dezelfde gedachtegang. Israël wordt geacht op een of andere wijze te slapen, dan wel dood te zijn. Wat in de praktijk hetzelfde is.
51 vers 9 is
ontwaakt, ontwaakt.
Daar
staat hij ook, hè? Ja, en net werd gezegd 51 vers 17.
26 vers.
Daar staat het ook. Ja, dat is het. Het is de oproep aan een volk dat geacht wordt gestorven te zijn, dan wel te slapen. En de oproep is dus om tot leven te komen, wakker te worden, om wedergeboren te worden. Ja. Hij komt trouwens ook overeen met Ezechiël 37, de beroemde uitspraak. Ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. Uit de profetie over de dal van de dorre doodsbeenderen. Ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. De Joden interpreteren dat van als een lichamelijke opstanding. En de christenen doen dat geloof ik ook. Want ja, die kennen nou eenmaal traditioneel niet een herstel van Israël in de toekomst. Nou ja, dat hebben ze nooit gezien, niet willen zien. En dus geloven ze het ook niet. Maar het is niet een lichamelijke opstanding. Daar in Ezechiël 37. Het is de wedergeboorte van het volk. Van de natie, moet je dan zeggen. Van de natie, als natie, als volk. Hebben u dat?
Ja.
In
26 vers 19. Uw doden zullen leven. Mijn dode lichaam. Ze zullen opstaan. Waarop?
Ja. Zelfs in Matthäus 24 heet het nog waar het dode lichaam is, mm-hmm. enzovoorts. Het gaat om een herstel van iets wat er niet meer is. Iets uit het verleden, Israël. En ik moet daarbij uitdrukkelijk opmerken dat je dat natuurlijk ook wel volgens de Gileadische traditie van toepassing kunt brengen op de Joden. Op een Joodse natie, op het Joodse volk. Maar eigenlijk, die is nooit weg geweest. En nooit vergeten geweest. Daar hebben hun tegenstanders trouwens wel voor gezorgd dat ze nooit vergeten werden. Ja, ik zeg dat maar een beetje laconiek. Ik bedoel, je kan er niks meer aan doen. Het zijn historische feiten. Maar dat volk is nooit zoek geweest of zo. En als het dus toch gaat over een volk dat verdwenen is, waar geen communicatie meer is, dat slaapt, of gewoon dood en begraven is feitelijk, ondergegaan onder de volkeren, dan moet het dus primair niet over de Joden gaan, dan moet het primair gaan over Israël. Zijn er de 10 stammen van Israël? Nou ja, dit is een redenering, dat besef ik wel. Maar wij weten dat het zo is, want we hebben hier al een paar hoofdstukken eraan gewijd gehad. Hè? Al was het maar hoofdstuk 42 en 49, maar het was niet het enige natuurlijk. Wij weten dat dat zo is. Het is het herstel van Israël als zodanig. En dat maakt het, als je beseft dat het daarover gaat, maakt het het ook een stuk makkelijker om te beseffen dat je tegelijkertijd leest over het ontstaan, de wording, de roeping van de gemeente in onze dagen. Want die wordt geacht voor te komen inderdaad uit Efraïm. Niet uit de Joden. Joden kunnen er deel aan krijgen. Heiden ook. Wie men is. Maar het komt voort uit Efraïm. Dat is de basis daarvan. Waak op, trek uw sterkte aan. Ja, misschien moet je denken aan een wapenrusting of zo aantrekken, maar dat denk ik niet. Het is gewoon wakker worden, krachtig worden, opstaan enzovoorts. Trek uw sterkte aan, o Sion. Trek uw sierlijke klederen aan, o Jeruzalem. En wat ik altijd roep, dat weet u langzamerhand, Sion is Jeruzalem, maar bij Sion word je gedwongen te denken aan het Davidisch koningshuis. Ja. Bij Jeruzalem is dat natuurlijk ook zo, maar word je niet gedwongen. Nee. Dat kan van alles wezen, is breder. Maar Sion, dat is dat deel van Jeruzalem waar het koninklijk paleis stond. Het fort, de burcht Sion is dat, hè? Gij heilige stad aan God gewijd dus, want in u zal voortaan geen onbesnedene noch onreine meer inkomen. Hebben jullie al een paralleltekst bedacht daarbij? Voortaan zal er in Jeruzalem geen onbesnedene noch onreine meer inkomen. Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden, totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn. Hè? Nou ja, er zijn er een heleboel zo. Maar zo, ik bedoelde zo letterlijk mogelijk bij Jeruzalem dat het vertreden wordt en daarna niet meer. Want het laatste staat hier. Maar Lucas 21 zegt, Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. En nu weet ik wel dat iemand gedacht heeft dat toen de Joodse staat alsnog Jeruzalem veroverde op Jordanië. Wanneer was dat? 67? Ja. Ik weet het allemaal al niet meer. Zo van, nu zijn de tijden der heidenen vervuld. Of zoiets. En toen gingen er allerlei rekensommetjes op los. Waarvan niks terecht kwam. Maar eerder had men dit natuurlijk al geroepen. Toen de Joodse staat werd opgericht. In 1948, en nog eerder heeft men het geroepen in 1917, toen notabene de Britten, Efraïm, generaal Allenby, officieel Jeruzalem veroverde in de dagen van de Eerste Wereldoorlog. Op de Turken. Dat weet u toch nog, hè? Oh, was voor uw tijd. Oké. Okay. Nou ja, doe maar dan. Dat op de eerste dag van het Chanukka-feest. Rond kerst, zal ik maar zeggen dan. Zoiets. Officieel en plechtig, generaal Allenby. Waarna die grenspost genoemd is. De brug tussen Israël en Jordanië. Allenby Bridge. Toen werd Jeruzalem dus officieel veroverd op de Turken. Door de Britten. Die Britten hebben zich later weer teruggetrokken. Hetgeen de staat Israël hen nog steeds kwalijk neemt. Maar goed. Maar het neemt niet weg dat het toch Efraïm was die ervoor gezorgd heeft. Dat de Joden, dat je daar een land heeft. Dat dan weer wel, hè. Het was toch de eerstgeborene uit het volk die dat. Maar goed. Zo. Maar Jeruzalem wordt tot vandaag door de heidenen vertreden. Zeker die oude stad. Dat lijkt mij duidelijk, hè. Het zijn wel mooie praatjes over een internationale stad van drie godsdiensten enzovoort. Ja, die elkaar naar het leven staan. Kom op. Ja. Het wordt door de heidenen vertreden. Schud u uit het stof. Zie je, de gedachte is aan dood. Schud u uit het stof. Maak u op, nog een keer, zit neder. Dat zitten is het woord voor een positie innemen. De ark van Noach zat op de Ararat. Ja, en Christus zit aan de rechterhand Gods. Betekent niet dat hij niks doet, betekent het dat zijn plaats is. Zitten. In het Engels zeggen, er zijn van die televisieprogramma's, het gaat over oude voertuigen, oude motorfietsen, oude auto's enzovoort. En dan vertellen ze dat zo'n auto heeft daar dan 30 jaar in zo'n barn, in zo'n schuur gestaan. Maar ze zeggen niet gestaan, het was sitting there, zo heet dat. Het zit daar. Ja. Ja, wilt u hem verkopen? Nee, ik zit er nog een poosje op. Maar hij zit er niet op. Maar dat betekent het vasthouden, plaats innemen. Zijn naam is eraan ontleend. Set. In het Engels heet het ook zo. Set. Neergezet. Het is ook gewoon Nederlands natuurlijk. Het is feitelijk Hebreeuws. Set. Neergezet. Een plaats ingenomen. En dat betekent het hier ook. Zit. Zit neder, o Jeruzalem. Een vaste positie innemen. Hij zit. He? Ik bedoel, dat zeg ik elke morgen als ik mijn gebit in doe. Dan denk ik, ja, hij zit. Hij hangt eigenlijk, maar goed. Toch? Oké. Maar we zouden het niet over voetbal hebben. Dus anders zou ik zeggen, die calls van Ajax, maar we gaan niet over voetbal praten.
Geen
fusiebroeders. We zouden het niet over voetbal. Nou, we kunnen het wel over Feyenoord hebben, dus dat is toch. Maar goed, dan roep je toch ook eens die bal daar tussen die paaltjes doorgaat en zeg: hij zit. Hij is geplaatst. Toch? Was een treffer of zoiets. Nou, dat is zitten. Zit neder, o Jeruzalem. Maak u los van de banden van uw hals, gij gevangene dochter van Sion. We hebben het vorige keer over omzwervende gevangenen gehad in 51 vers 14 en vastgesteld dat de hele term omzwevende, maar dat moeten zijn omzwervende gevangenen, één woord is en dat betekent gewoon een balling. Nou, hier gaat het dan nog steeds over. Maak u los van de banden van uw hals, gij gevangene dochter van Sion. Het is dat volk wat in ballingschap verkeert, verstrooid is geworden, of hoe het maar heet. Maar het zou weer een positie innemen, het wordt opgeroepen op te staan. Het is impliciet een oproep tot terugkeer. Want zo zegt de Heere, gij lieden zijt om niet verkocht, gij zult ook zonder geld gelost worden. dit grijpt ook terug helemaal zelfs naar hoofdstuk 50, vers 1, waar staat: wie is er van mijn schuldeisers aan wie ik u verkocht heb? Ziet, om uw ongerechtigheden zijt gij verkocht en om uw overtredingen is uw moeder weggezonden. Maar verkocht niet voor geld, maar de eigenaar heeft het afgestaan, overgeleverd, overgedragen, zonder dat daarvoor betaald is geworden. Nog anders gezegd, het volk als volk is in slavernij geraakt onder de volkeren, maar niet omdat het als slaaf verkocht is geworden. Niet voor geld. En het zal dus ook zonder geld weer teruggekocht worden. Dat is het idee. En dat is wat verlossing is. Namelijk terugkoping, om zo te zeggen. Gij lieden zijt om niet verkocht, 52 vers 3. Gij zult ook zonder geld gelost. Gelost zouden dan worden. Het gaat niet over postduiven. Maar, die worden ook gelost, dat weet u. Hè? Die zijn uit Frankrijk gewoonlijk. Maar toen maar. Maar ze worden gelost door de losser. Ja. Ik weet dus niet hoe wij komen aan het woord verlossen. Voorvoegsel van ver. Dat weet ik niet waar dat vandaan komt. Het is lossen. En gelost, dat is dan het voltooid deelwoord. Ja. Gij zult zonder geld gelost worden, losgemaakt worden, vrijgekocht worden in de praktijk. Maar zonder geld, uit genade betekent dat, want zo zegt de Heere Heere, in vorige tijden trok mijn volk af in Egypte om als vreemdeling al daar te verkeren. En Assur heeft hetzelfde om niet onderdrukt. Egypte heeft er niet voor betaald, om zo te zeggen. En Assur ook niet. En ze krijgen er ook geen geld voor als Israël weer uitgeleid gaat worden. Waarna Assur in vers 4 redelijk makkelijk te begrijpen is. Want de 10 stammen zijn officieel afgevoerd in Assur. Wij spreken dan over het Assyrische ballingschap. Ik zeg er altijd bij, ik doe het nu dus ook, dat dat slechts het laatste deel wat er over was van het volk betreft. Dat zijn er niet zo heel veel meer geweest in de praktijk. Want de veruit de grootste meerderheid van het volk, en ik moet ik herhalen, de veruit de grootste meerderheid, dat zijn miljoenen. Die zijn ver voor die tijd al verdwenen naar het buitenland. In vrijheid. Naar de koloniën. Of hoe het maar heet, wacht, naar de eilanden der zee, waar we het in het verleden over gehad hebben. Maar wat er van over was en wat nog in Samaria zich had opgesloten binnen de muren van de stad, dat is inderdaad, voor wat dat nog overleefde, is inderdaad weggevoerd naar de Assyrische ballingschap. Het is trouwens in fase gebeurd, maar ik ga het allemaal niet uitleggen nu. Maar dat is Assur, maar dat betreft officieel de 10 stammen. Niettemin, van de 2 stammen leren wij, maar dat is hier ook nog toekomst. Assur trouwens is dus ook nog toekomst, in de dagen van Jesaja. Maar van de 2 stammen gebeurt het veel later. Dat is officieel altijd, noem ik het altijd, officieel in het jaar 70 van onze jaartelling gebeurd. Zo is het 2 stammenrijk, van dat rijk dat ontstaan is na de zogeheten terugkeer uit de Babylonische ballingschap van de Joden. Dat rijk is dan ondergegaan in de dagen van de Romeinen. En het laatste wat we ervan gehoord hebben is dat wat het overleefd heeft is getrokken naar Egypte. En heeft zich daar als slaaf verkocht. Volgens slaven Josephus, die er min of meer bij was. En die verwezen bij naar Deuteronomium 28, de laatste verse, waar het door Mozes wordt aangekondigd dat het zo zou gaan. Gij zult terugkeren in de slavernij van Egypte, enzovoorts. En niet alleen is dat gebeurd met het Joodse volk in de dagen van de Romeinen, maar het is ook gebeurd bij de ondergang van de Joodse staat in de dagen van de Babylonische ballingschap. Want wat het laatste restje mensen, dat zijn er hooguit enige tientallen geweest, voor zover ik het begrepen heb, in de dagen van Jeremia, die zijn wel degelijk gevlucht naar Egypte, inclusief Jeremia. En die hebben dat niet overleefd. Jeremia wel, maar van Jeremia weten wij dat hij nog verder is getrokken dan Egypte. Maar in de profetieën staat, in Jeremia zelf staat, dat ze dat niet zouden overleven. En andere profetieën maken er melding van dat inderdaad Nebukadnezar ook inderdaad Egypte veroverd heeft. In de algemene geschiedenis weet men daar zo goed als niks van. Maar dat komt omdat Nebukadnezar zijn troepen meteen weer heeft teruggetrokken. Maar het betekent wel dat daarmee Egypte zodanig verzwakt was dat het geen rol van betekenis meer kon spelen in de politieke verhoudingen in de dagen van Alexander, in de dagen van Nebukadnezar. Hebben jullie dat nog? Maar ze zijn er achterhaald geworden, de Joodse vluchtelingen, en hebben dat niet overleefd. Dat is wat de Bijbel ervan zegt. En wat al nog in Jeremia beschreven staat, overigens. Maar dat eindigde dus ook in Egypte. En als u mij vraagt, slaat dat dus daarop? Dat wat naar Egypte verdwenen is, en wat naar Assur verdwenen is, dat is dus de samenvatting van de twee en de tien stammen. Dat zal in de toekomst alsnog officieel terugverzameld worden. En intussen blader ik ijverig naar Jesaja hoofdstuk 11. Omdat we het feitelijk daar ook lezen. Want daar staat in vers 11 van Jesaja: het zal geschieden te die dagen dat de Heer ten andere male zijn hand aanleggen zal om weder te verwerven het overblijven zijn slot, het welk overgebleven zal zijn van Assyrië en van Egypte. En ik weet het, daarna staat er nog meer, gespecificeerd. Maar die twee worden het eerste genoemd. Assur en Mitzrim, Egypte. Dat blijft dus de hoofdaanduiding waarbij Assur geassocieerd wordt met het tienstammenrijk en Egypte met het tweestammenrijk. Maar beide, dat wil zeggen alle stammen van Israël, zullen terugverzameld worden in de dagen van de wederkomst van Christus. Nou ja, eigenlijk had ik moeten zeggen in de dagen van de komst van Christus. Ja, in nieuwtestamentische tijd, vanuit het Oude Testament geredeneerd, is dat de beste formulering. Want lees maar gewoon mee verder, ik kom er zo op terug. Namelijk, vers 5 van Jesaja 52. En nu, wat heb ik hier, spreekt de Heer, terwijl mijn volk om niet weggenomen is, en degene die over hetzelfde heersen het doen huilen, spreekt de Heer, en mijn naam geduriglijk de ganse dag lasterd wordt. Weet u waaruit die laster bestaan? Uit die fraaie, maar het is natuurlijk niet fraai, uit die fraaie theologische opvattingen die zeggen, Israël heeft afgedaan. God heeft zijn volk aan de kant gezet en God vervult zijn belofte aan het volk niet, in plaats daarvan doet hij het aan de kerk, die daarvoor in de plaats is gekomen. Dat is lastig, dat is Gods lastelijk. God heeft dan gewoon letterlijk beloofd dat hij dat doen zou. Maar dat gebeurt maar niet. Dat is diezelfde godslastelijkheid als Jezus is niet de Messias, want de Messias zou dit en dat en dat doen, en dat heeft Jezus niet gedaan. Dus ja, dan is hij niet de Messias. Ik vind het zo dom. Dat betekent gewoon dat hij dus dat alsnog dan zal doen in de toekomst. Dat is één. En het andere is, dat betekent dat hij in de toekomst alsnog zich als de Messias zal manifesteren. En het is meteen dus de garantie voor zijn wederkomst. Het is maar hoe dom je wil wezen daarin. Maar het is in wezen godslasterlijk dus. Ja. En dat is wat de Heer zegt. Hij zegt, want daarom, omdat mijn naam gedurig de ganse dag gelasterd wordt, omdat van God gezegd wordt dat hij onbetrouwbaar is, of omdat van hem gezegd wordt dat hij dat wel gezegd heeft, maar dat heeft hij zo niet bedoeld. Of heeft het wel gezegd, maar het was voorwaardelijk. Dat is ook zo'n bekende in verband met de troon van David. Zo van, er is van terechtgekomen, want het was voorwaardelijk. De mens heeft zich niet voldoende netjes gedragen, dus God is erop teruggekomen. Zeggen ze over Israël, zeggen ze over de troon van David enzovoort. Ja, wat heb je aan zo'n God? Vandaar dat het een heel punt wordt over de vraag of God de toekomst eigenlijk kent. En of hij het een en ander had kunnen voorkomen. En zo ja, of hij het een en ander had moeten voorkomen. Nou ja, kortom, God wordt ineens iemand die manipuleerbaar is. Door ons namelijk. Ja, precies, met daar heb je mee te maken. Dat is allemaal godslasterlijk. En dus zegt God, daarom, vers 6, daarom zal mijn volk, daarom zal het mijn naam in die dag kennen dat ik het zelf ben. Wie? Ik zelf, God zelf en niemand anders. Die spreekt. En die zegt, zie, ik ben. Dat woordje hier, oké, dat mag. Maar, doe maar. Ik ben. De Heer zal ooit een keer verschijnen en zeggen, ik ben. Dat is belangrijk genoeg, omdat dat ter discussie staat, hè. Is hij wel. Los van of hij ooit was. Want een van de opvattingen is natuurlijk, hij was, maar hij is niet meer. God is iemand uit het verleden en daarna was het over. En dan verschijnt hij en hij zegt, ik ben die ik ben. En daarom heet hij ook zo. Jehovah. Wie? Ikzelf, zegt hij. En ik weet niet of u het zich herinnert, maar er zijn vele schriftplaatsen waarin dat ik herhaald wordt. Dat hij zegt, ik, ja ik. Ja, ikzelf. Enzovoort. Ik zal mijn schapen verzamelen. Zie. Uit Ezechiël bijvoorbeeld. Kortom, de Heer zal zich manifesteren. Degene wiens naam tot op heden gelasterd wordt, wiens stad door de heidenen vertreden wordt, door onbesnedenen en wat het allemaal maar was, de Heer zal komen en zal ook die stad opeisen als de zetel van zijn troon, althans die van David. Maar dat is de troon des Heren. Dat wil zeggen, die is van de Heer. De troon van David en van Salomo. Staat trouwens in de Bijbel dat die heet de troon des Heren. David, dan was Salomo, die zit op de troon des Heren. Dat is zwart op wit in de Bijbel. Dus die komt er nog een keer claimen. En dat gaat gepaard met, niet alleen, ik zal het anders zeggen. De Heer zal zeggen, kijk, hier ben ik. Maar het gaat gepaard met vers 7, en dan staat er natuurlijk weer op literair verantwoorde wijze. Alsof het een lied is, bedoel ik. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten desgenen die het goede boodschap. Doet me altijd denken aan dat lied, dat Engelse lied, waarvan ik de tekst nooit te binnen kan krijgen zo snel. Over en stonden zijn voeten, did his feet in ancient times stand on this mountain green. Hoe heet dat lied? Weet je wel. Het lied Jeruzalem heet het. Iedereen die in een koor gezongen heeft, kent het schijnbaar. Behalve ik, want ik heb in een koor gezongen. Niet in oude tongen, maar ook niet sopraan, nee. Dat lied, dat heet Jeruzalem en dat begint zo met de vraag, met de vaste, een beetje mystiek, maar want zo was die, de schrijver van het lied, over of de heer inderdaad die groene bergen daar in Brittannië bezocht heeft en dat daar het evangelie gepredikt is. Dat is een bekend lied. Als je zegt, de heer was in Brittannië, dan zeggen ze, dat kan toch helemaal niet. Maar het is een bekend lied en er staat er gewoon in. Ja, van Blake, ja, ik kan er nooit op komen. William Blake. Met B-L-A-K-E. William Blake. Als je die naam intypt, kom je vanzelf bij het lied Jeruzalem. Dan krijg je de tekst wel. En daarna zeggen ze, ja, maar die man was een mysticus. Was een beetje een dromer. Maakt door vreemde tekeningen en schilderijen. Mm-hmm. Ja. Ja, natuurlijk. Maar over die voeten. En de vraag is, maar wat moesten die voeten daar dan? En het antwoord is natuurlijk, hoe lieflijk zijn op de bergen. Want het lied wordt natuurlijk geschreven naar aanleiding van wat hier staat. Het zijn de voeten van degene die het goede boodschappen. Hebben die dan zulke aardige voeten? Nee, het punt is gewoon, die voeten die hebben die boodschap, hebben die mond daar gebracht. Die voeten zorgen voor dat het woord verspreid wordt. En daarom heet het, hoe lieflijk zijn de voeten? Of gewoon in plat Nederlands, hoe fijn is het dat mensen van ver afgekomen zijn om hier in deze lage landen het evangelie te prediken. Zoals Matthias. En Matthäus en Petrus. Nou ja. Doe maar. Ja. Daar waren er nogal wat. Nee, wij komen er niet verder dan Bonifatius meestal, hè. Zoiets. Waar kwam die ook alweer vandaan?
Engeland.
Juist, dat bedoel ik maar.
Engeland.
Het kwam allemaal via Engeland, via Efraïm kwam het, ja. Maar goed, die met de zijde. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten desgenen die het goede boodschapt, die de vrede doet horen. Dengene die goede boodschap brengt van het goede, die heil doet horen. Desgene die tot Sion zegt, uw God is koning. Hoe lieflijk zijn de voeten. Dat wil zeggen, dat woord wordt ergens naartoe gebracht. Welk woord? De evangelie. Maar ja, daar hebben we het over gehad naar aanleiding van Jesaja 40. Want dit woord hebben we hier weer. Ik hoop dat u het nog weet. Bazar. Bezer. Vlees. En het vermakelijke van deze tekst vind ik persoonlijk, dat er staat, die goede boodschap brengt van het goede. Want die vind ik komisch. Hoezo? Kun je ook goede boodschap brengen van het kwade dan? Of kwade boodschap van het goede? Hoezo goede boodschap van het goede? Het antwoord is, goede boodschap, dat is één woord. Bazar. Of bezer, wat u maar wilt. Maakt mij niet uit. En men heeft nu eenmaal afgesproken dat men het woord vertaalt met goede boodschap. En naar het Grieks wordt het vertaald met evangelion. Het evangelie. Het is het woord voor het evangelie dus. En dat noemen wij al een goede boodschap. Maar ik roep dan altijd, dat woord betekent niet goede boodschap. Het betekent dat het een boodschap is die verwacht mocht en kon worden. Dat is wat het betekent. De verwachte boodschap. En op zich in het algemeen is het toch een kwestie van blijdschap, dat die boodschap dan een keer komt. Dat lost de spanning op, zal ik maar zeggen. Dan ben je van je stress af, enzovoort. Kortom, er staat die evangelie brengt, tof, van het goede. En het goede, dat weet iedereen wat het is in het Hebreeuws, dan is het tof. Het is een tof evangelie, dat is het eigenlijk. En het was te verwachten, omdat het evangelie per definitie, dat is wat het woord betekent, een boodschap is die aangekondigd was. Kortom, het is de prediking van dat de Heer gezegd heeft, hier ben ik, En dat is precies wat beloofd was van oude testamentische tijd. Wat beloofd was de komst van de hoge priester, de orde van Melchizedek. Zaad van David, zaad van Abraham, zoon des mensen, wat je maar wil. Oké, uitstorting van de Heilige Geest, voor zover dat wat anders is. Dat is gebeurd. En het is gebeurd, want dit is niet maar een uitspraak over de wederkomst van Christus. Daarom corrigeerde ik mij er straks en zei, ik kom erop terug. Het is over de komst van Christus, het aanbreken van het Nieuwe Testament. Want dit vers wordt inderdaad in Romeinen 10 vers 15, waarna verwezen wordt, aangehaald en toegepast op onze huidige bedeling. En het wordt gezegd in verband met het idee dat dat de voeten zijn van Paulus. Lees het maar na. Want, laten ze goed opletten in Nijkerk, denk ik altijd. Ja, het Joodse volk zal tot bekering komen, maar dat betekent dat voor dat doel aan hen het evangelie gepredikt moet worden. Want, hoe zullen zij, vers 14, de naam des Heren aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En geloof is altijd geloof in het medegedeelde, de boodschap dus. Ja. En hoe zullen zij dus in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen als er niemand is die predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is. Kortom, de volgende tekst gaat dus over dat ze gezonden worden om het evangelie te prediken. Aan Israël. Hoe lieflijk zijn de voeten degene die vrede verkondigen, degene die het goede verkondigen. Het is een wat korte versie hier. Maar het is wel de essentie van Jesaja 52 vers 7. En natuurlijk inderdaad ook van Nahum 1 vers 5 overigens. Maar dit vers hier staat in verband natuurlijk met het voorgaande. En het voorgaande van dit hoofdstuk begint in 10 vers 1 met de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe is tot hun zaligheid. Want ik geef hun getuigenis dat ze niet zalig zijn, maar wel een ijver hebben tot God, maar niet met verstand. Het is een beetje dom. Dat komt in de beste families voor. Ja. Ja. Heeft iemand mij verzekerd. Maar, want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, ze hebben een zelfgemaakte godsdienst. Hun eigenzinnige godsdienst heet het in Colossense. Daarmee zijn zij aan de rechtvaardigheid van God niet onderworpen. Want het einde der wet is Christus, tot de rechtvaardigheid van de dieren die gelooft. En wat de apostel naar voren brengt, is dat hij dus bidt voor de zaligheid van Israël. Maar daarna zegt hij, maar dat kan alleen, zaligheid van Israël, kan alleen als ze het woord horen, want ze moeten de naam des Heren aanroepen. Dus iemand moet het ze gaan prediken. En als je daar dus voor bidt, dan stel je dus impliciet en in de eerste plaats jezelf beschikbaar om het te gaan brengen. Dan zeg je, hier zijn mijn voeten. Laat mij het dan maar doen. En dat is ook inderdaad de strekking. En hij zegt het wat uitgebreid. Maar hij zegt het inderdaad. Al was het maar in inmiddels hoofdstuk 11 vers 14. Of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enige uit hem behouden mocht. Enzovoorts. Ziet u wel? Hij stelt zichzelf beschikbaar om het woord te brengen aan Israël. Hetgeen hij trouwens ook deed, gedaan heeft. Want zonder dat ik nou een tekst opzoek. We weten allemaal toch dat Paulus direct nadat hij tot bekering kwam, het evangelie is gaan prediken in de synagogen. Maar ja, in de wat orthodoxere synagoge moesten ze hem niet. Toen heeft hij het geprobeerd in een wat vrijzinniger... liberaal moet je tegenwoordig zeggen. Liberalen, dat zijn de Grieks sprekende synagogen. U weet wel, orthodox, rooms-katholiek, daar is alles in het Latijn. En als ze wat liberalen zijn, doen ze het ook in de volkstaal. Oké. Okay. Nou, dat was toen met het Jodendom ook. Dus je had Griekse synagogen. Dat had met Griekenland niks van doen. Maar er werd gewoon de officiële lingua franca gesproken. Zo heet zo'n ding. De taal die iedereen verstaat. Grieks. Heb je dat? En daar ging hij toen naartoe. Dat bleek ook al niet te werken. En toen hij op zendingsreis ging, toen bezocht hij in alle plaatsen waar hij kwam, eerst de synagogen en sprak daar in de synagogen tot de Joden. En bewegende tot het geloof in Christus, dan wel demonstrerende, dus beginnende bij Mozes al de schriften, demonstrerende dat Jezus is de Christus, enzovoorts. Toch? En zelfs tot het eind van zijn leven aan toe, alleen zijn dan de bakers verzet. Want nadat hij Jeruzalem bezocht had en daar gevangen genomen was, en dan ook nog jarenlang gevangen gebleven is, in Jeruzalem, in Caesarea en in Rome, heeft hij de bakens verzet en heeft hij ook in Rome afgerekend met de Joden daar. Die moesten hem ook niet. Dat is Handelingen 28. En vandaar is hij dus, nadat hij na 2 jaar is vrijgelaten, is hij doorgereisd naar Spanje. En ja, kijk me nou aan, maar dat staat toch in, dat staat in de Romeinen 15. Die zoek ik nog even op, voordat we gaan pauzeren. Romeinen 15... Hij schrijft een brief aan de gelovigen in Rome. Dat is deze brief. En iedereen weet dat hij nog nooit in Rome geweest was. En dat die gemeente in Rome ook niet door zijn werk is ontstaan. Dat vinden de Rooms-Katholieken erg prettig. Want dan kunnen ze dat aan Petrus toeschrijven. Die dan de eerste bisschop van Rome wordt natuurlijk. Maar dat terzijde. Maar hij wil graag Rome bezoeken. Hoe die gemeente ontstaan is, daar heb ik het nou niet over. Want dat leidt me af van de hoofdlijn die ik nu volg. Maar wat hij zegt in vers 22, daar zegt hij, ik ben menigmaal verhinderd geweest tot u te komen. Vers 23, maar nu geen plaats meer hebbende in deze gewesten en van over vele jaren groot verlangen hebbende om tot u te komen, zo zal ik, wanneer ik naar Spanje reis, tot u komen, want ik hoop in het doorreizen u te zien. Paulus zegt, ik reis naar Rome en voorbij Rome reis ik gewoon verder. Dat is domweg de Via Aurelia uit. Nee, die via Appia van het zuiden naar Rome. En als je Rome gewoon doorgaat langs de kust. Dat is de via Aurelia. En dan kom je in Zuid-Frankrijk, kom je langs de Riviera. En dan ga je zo naar het zuiden. En dat is al Spanje van ouds. Het land van de knijnen. Oké. Safan. Spanje. Ja, ze konijnen. Ja, wist je dat niet? Nee. Nou ja, laat maar. Doet er niet toe. Maar dan ga ik naar Espanja. Want ik hoop in het doorreizen u te zien. En ik meen dat hij het nog ergens zegt, dat het hier 2 keer staat zelfs. Maar... Hè? Vers 8, dank u. En als ik dan dit voor... Hij zegt, ik ga nu eerst nog naar Jeruzalem. U weet wat er toen gebeurd is. Daar is hij gevangen genomen. Dus ja, maar hij reisde dus wel naar Rome. Hij beriep zich gewoon op de keizer. Toen hebben ze hem naar Rome gebracht, dus dat scheelt weer. In gevangenschap. Ja. Maar als ik dan dit volbracht en hun deze vrucht verzegeld zou hebben, zo zal ik door jullie de stad naar Spanje afkomen. En de aardigheid daarvan is dat Spanje is van ouds Iberia en dus het land van de Hebreeën. De oude koloniën in het westen, de eilanden in het westen, over zee of wat het maar was. Spanje. En hij was niet de eerste die daarheen ging, want het was Jacobus die daarheen ging en het overstak tot aan het einde der aarde, want zo heette het daar ook. En er zijn nog jaarlijks de, er zijn continu trouwens de hoe heet dat, de pelgrimstochten naartoe, hè, naar Santiago, Sint-Jacob van de die Compostela, want het wordt gesponsord door de Shell, hè. Van de Jacobschelpen. Dat weet u toch? Het is net Shell, toch? Maar Jacob, dat is Jacobus. Die geacht wordt daar dan ook begraven te zijn. In Finisterre, helemaal aan het einde der aarde. Ja. Nou ja, ik geloof dat je nog 10 kilometer verder moet dan. Veranzig, ik weet niet, het was nog een flink stuk.
Ja, het was een heel eind. En dan moest je ook weer terug. Was daar iets of zo.
Ja, dus één weg over de rot, zal ik maar zeggen, tot aan de punt. Net zoiets als Land's End, in fatsoenlijk Engels, in Brittannië. Einde draden. En dat is dan de plek van Jacobus. Maar vandaar steek je normaal gesproken over naar Brittannië. Dat is dan ongeveer recht naar het noorden oversteken. En dan kom je in Brittannië uit. En daar wijzen ze weer de plek aan waar Paulus voet aan land gezet heeft. Ik weet niet of we het in onze reis hebben opgenomen. Geloof het nooit, hè. We moeten nog een eindje omrijden, dan speciaal om dat te bezoeken. Maar die plek wordt daar aangewezen. Een steen waar Paulus dan... enzovoort. Kan ik je allemaal nou niet vertellen. Maar daar zijn die reizen voor dan, hè. Dan gaan we daar naartoe. En dan vind je zijn naam ook nog terug. Nou ja, toch maar. Maar dat is wat hij deed. Maar ik sloeg hem nu weg, maar dat had ik niet moeten doen. Want ik had het vers daarvoor in Romeinen 15 nog even moeten lezen. Ik ben begonnen te lezen in vers 22. Heel geraffineerd. Maar ik had moeten lezen het vers daarvoor, vers 21... Maar gelijk geschreven is, de welke van hem niet was geboodschapt, die zullen het zien. En de welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. En dus gaat Paulus naar hen toe. En waar zijn die lui dan? Als je niet oplet, heb je er niks aan, zeg ik dan altijd. Hè? In Spanje. In Iberia. Jawel. Het land van de Hebreeën. Van als. Dat is wat het is. En wat hij daar citeert, dat is het laatste vers van Jesaja 52. En daarom las ik hem nou nog even mee. Want daar staat dat. Want de welke het niet verkondigd was, die zullen het zien. En welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. En ik kan hier missen. Men heeft er ook inderdaad een tekstverwijzing onder afgedrukt.
Oh ja.
Ik verzin het niet. Het staat er gewoon bij. Nou ja, iemand heeft dat erbij gezet. Maar ik bedoel, ik was het niet. Daar gaat het maar om. Het zijn bekende dingen. Waarmee de apostel Paulus dus... Dit Jesaja... laat ik het anders zeggen. Waarmee deze... Ja, ik kan het wel zo zeggen. Waarmee de apostel Paulus dus dit hoofdstuk in Jesaja 52 wel degelijk van toepassing brengt op onze dagen. En niet maar op de wederkomst van Christus. De Heere zou dat nieuwe verbond brengen. Hij zou zich melden. Hij zou Israël oproepen om op te staan, op te waken enzovoorts. En dan blijkt dat de boodschap ver naar hen gebracht moet worden. Dan krijg je dus vers 7. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten. Degene die het goede boodschap. Zodat je moet gaan zoeken. Wie hebben dat dan allemaal gedaan. En wanneer was het dan. Dat die boodschap gebracht werd. Naar de tienstammen uiteraard. Eerst. En via het laatste vers van Jesaja 52. En de kortsluiting met Romeinen 15, weet je zeker, het gaat in ieder geval over Paulus. En meer wordt ons niet verteld, maar dat komt gewoon omdat, ja, het gaat nog over de verborgenheid. Hè? Het zijn dingen die wel gezegd worden, maar daar moet je wel opletten. En er niet zomaar overheen lezen van het psalm. Of die begrijp ik niet, dan ga ik maar gewoon verder. Het is schrift met schrift vergelijken. En terwijl je denkt dat het gaat over de openbaring, de komst van het koninkrijk over Israël, lees je dan toch eerst over onze bedeling. Waarin dat woord dus al gepredikt wordt, met name aan de 10 stammen van Israël. Zie? En je kunt natuurlijk zeggen, zoals ik het ook geleerd heb, onze bedeling is een tussengeschoven periode, maar dan moet je wel weten waar tussen. Dan kan je dat zo zeggen. Ik heb het er nooit zo op. Hoewel het redelijk goed te verantwoorden valt. Maar ik zeg liever, onze bedeling is het begin van de vestiging van dat koninkrijk. Alleen, voordat het zover is, krijg je eerst de formatie. Zo heet dat in goed Nederlands ook. De formatie. Er wordt een regering gevormd. Er wordt een ambtenarenkorps ontwikkeld, de lijstlieden enzovoorts. En als het één keer zover is, dan verschijnt dat hele korps, die hele regering of wat het maar was, dat volk van eerstgeborenen verschijnt dan op de trappen van Huis ten Bosch, was het geloof ik, hè? Was het Huis ten Bosch? Of wat? Het kabinet, zou ik maar zeggen. Je kent die foto's wel op die trappen. Dan kan ik nooit meer zien welk paleis was nou ook alweer, maar goed. Weet u wel, dat is de voorstelling en dat is aan het eind van de 70ste week van Daniël. Kortom, dit is gewoon het eerste deel, de eerste tijd, de eerste fase van de vorming van dat koninkrijk. Dat begint met de aanstelling van de koning, daarna de aanstelling van de gemeente als zodanig, als behorend tot de koning. Toch? Het is bij de opname van de gemeente. En daarna gaan de deuren open en verschijnen met z'n allen op de trappen. Nou ja, we verschijnen met de Heer, want het is zo weer kerstfeest. Met de engel des Heeren verschijnt het terstond de leger van hemelse Heer, legers prijzende God. En dat zijn wij dan. Dat hebben we dus tot zover gevolgd. Daar is eigenlijk helemaal niks moeilijks aan. Nou. En heeft het nog steeds met Israël van doen? Ja, het begint met Israël. En zeker de gemeente is dus ook Israël. Jawel, maar daarmee is het niet voltooid. En meer specifiek, nee, het is niet Juda, het is Efraïm. Het is de gemeente van eerstgeborenen, enzovoorts. Daar ligt de klemtoon op, en dus hier ook zo. Het mag dan zijn dat je Romeinen 15 en 10 en 11 wellicht in verband brengt met Paulus die het evangelie gaat prediken aan de Joden. Maar Paulus heeft het hardnekkig over Israël. En dat hij begint bij Judea, ja dat hoort zo. Dat wil zeggen Jeruzalem, geheel Judea, Samaria, einde der aarde. Maar hij heeft kennelijk in gedachten niet maar het Joodse volk, maar heel Israël. En dus als hij met de Joden in Jeruzalem klaar is, dan gaat hij naar Spanje. Maar het logische volg van die route, zijn klassieke karavaanroutes, handelsroutes of hoe je ze maar noemt. Het logische volg op de route van Rome naar Spanje, het logische volg is dat hij daar naar Spanje oversteekt en vervolgens oversteekt over de... Nee, dat is een stuk Atlantische Oceaan, Golf van Biscayen, weet ik het. Daar ergens oversteekt. Want dat is de standaardroute naar Brittannië. Van oudsher. En daar wijst men het weer aan. Waar je land gestapt is. Bovendien, en het heel eind noordelijker wijst men aan waar hij gepredikt heeft. En daar heeft men dus een kerk gebouwd. Dat is de beroemdste kerk van Brittannië. St. Paul's Cathedral in Londen. En daar achter de kerk, achter die kathedraal, je moet zoeken even, maar daar vind je die steen waar dan op staat. Hier was St. Paul's Cross, kruising van wegen, waar hij gepredikt zou hebben. En de exacte locatie die is met een steen aangegeven daar, met een inscriptie. Het is niet zomaar wat. Het is vastgelegd. Met zo'n enorm gebouw. Het heeft wat gekost om dat historisch feit vast te leggen in de geschiedenis. Daar dient zo'n ding voor. Ik vind dat mooi. Dus daar ben ik toch? hoeven wij er niet extra voor te collecteren om er een bordje bij te zetten. Dat doen zij wel. Ze zetten een hele kerk neer. St. Paul's Cathedral. Ik vind het prachtig. En daar was het dan. Ja, er is, dat is ook waar, want Peters is, het schijnt er ook geweest te zijn, maar op iets noordelijker. En daar staat ook een kerk, dat is wat minder in ere gehouden, moet ik u eerlijk zeggen. St. Peter upon Cornhill. En ja, het kostte ons erg moeite om erbij te komen, maar daar hangt aan de muur ergens... In een van die vertrekken, want het kan ze geen bal meer schelen daar. Moest iemand met een sleutel komen, het was stikken donker. Maar goed, ze waren ons wel ter wille. Maar er hangt ergens een plaquette in koper aan de muur. Waar dan op staat dat op die plek daar, Cornhill, dat daar Petrus gepredikt zou hebben. Nou ja. Inscriptie
die bezemkast.
Ja, het was het een soort een hok geworden. Maar het is er nog wel, ja. Nou ja, het bestaande van wist ik uit de boeken. Ja. Maar dus het is toch wel te vinden. Maar ik wil dan graag weten of het er nog is en hoe het eruit ziet. Maar als je daar informatie naar informeert, wordt het erg moeilijk. En als je de wezen wil, dan moeilijk. Die kerk was gesloten, geloof ik. Toen kwamen we iemand tegen, en die wist dan wel waar je die sleutel kon krijgen. Het was een beetje vervelend gedoe. En ik hoop altijd dat als ik een reis organiseer, dat ik dat soort dingen ook nog geregeld kan krijgen, weet je. Dat je dat ook nog in kunt ook. Want ja, ik vind het toch wel mooi. Dat zijn dingen die zijn zo onbekend, en toch zijn ze bekend.
Maar zo onderhand weet jij meer dan degene ter plaatse.
Ja, dat is ook zo. Ja, ja, dan vraagt zo'n gids in Rome, maar wat doen jullie en hoe weet je dat dan? En,
ja.
Ze, ja, uit de boeken. Nou, weet ze er niet, de vrouwelijke gids in dit geval.
Rome,
weten ze niet, kijken ze raar op. Of we komen in de Sint Pudentiana en wat moeten jullie met zo'n groep? Ja, nou, omdat dit is... De Palatium Britannicum. Ik verzin dat toch niet, dat Latijn. Palatium Britannicum. Het is het huis van Pudens. Ja, maar Pudens was de schoonzoon van Caradoc, de Britse vorst. Hoe weet je dat? Ja, staat in de boeken. En dat zijn de beheerders dus van de plek, hè? Ze weten het niet. Maar de informatie, gek genoeg, de informatie is wel beschikbaar. Waar dan ook. Maar het is buiten de kerkelijke orde en iemand zegt, heeft dat nou met mijn zaligheid te maken of met mijn leven, mijn praktijk, ik kan er verder niks mee. Dan niet, maar dan raak je dat kwijt dus, hè? En dat is nou jammer, want ik kan er wel mee. Het is voor mij de betrouwbaarheid van de Bijbel. En ik zeg met veel grotere kracht dan Werner Keller, de Bijbel heeft toch gelijk. Ja. Wij waren bij vers 7, hoe lieflijk zijn al de bergen, de voeten. De monden natuurlijk ook, maar het heet de voeten, omdat daarachter schuilt het idee dat het van ver komt, dan wel naar ver gebracht moet worden. Wat natuurlijk hetzelfde is, afhankelijk van het uitgangspunt. En wat er verkondigd wordt, is tof. Het goede, ofwel het is vrede, die de vrede doet horen. En ik neem aan dat u langzamerhand wel weet dat vrede niet maar een term is van een bepaalde toestand, maar het is ook een term ter aanduiding van het nieuwe verbond. Dat heet het verbond des vredes. In Efeze heet het zelfs de band des vredes.
De band des vredes.
Maar het heet mijn eeuwig verbond des vredes in de profetieën enzovoorts. En verder kom je het natuurlijk tegen in al die groeten aan het begin van al die nieuwtestamentische brieven. Nou, niet allemaal, maar vele. Genade zij u en vrede. Want de termen genade en vrede. En vervolgens ook troost, die term nagam, We hebben het ook over gehad, naar aanleiding van Jesaja 40 vers 1. Troost, troost mijn volk. Genade, vrede, troost zijn kenmerken van het nieuwe verbond. En fungeren dus als aanduiding van het nieuwe verbond. Ik bedoel, er komt een trooster. Dat is de Messias. Er komt een andere trooster, zei hij. Dat is ook de Messias. Maar goed. Dat heet dan de Heilige Geest, maar goed. Hè? Troost. De trooster komt. Troost, troost mijn volk, enzovoorts. En daarna verwijs ik altijd naar de 2e Korinthebrief, het eerste hoofdstuk. Voor het huiswerk dan, hè? Dat u je stelt hoe vaak daar troost staat. En trooster en vertroosten en troost en vertroosting. En, als je één keer opvalt, dan gaat het je zelfs irriteren. Het wordt een beetje komisch eigenlijk. Troost, wat is er met troost? Wel, dat is dat nieuwe verband. Dat is, en ik leg u dan altijd uit, troost is nagaam. En nagaam staat voor iets anders in de plaats van het oude. Een verandering, dat is wat het is. In het algemeen iets beters in de plaats van wat verdwenen is. Dat is de betekenis van het begrip.
Vrede, wat krijg je ook misschien als rust.
Dat is het impliciet, rust. Ja, rust. Noem nog een woord, als ik dat zou zeggen, noem nog een woord ter aanduiding van het nieuwe verbond. Rust, ja. En als het een bijvoeglijk naamwoord mag zijn, wordt het eeuwig. Mijn eeuwig verbonden vredes. En in Hebreeën heet het inderdaad de rust van het volk Gods. En de rust ingaan. Tegenover de werken der wet staat de rust van de genade. En dus die begrippen zijn termen die kenmerkend zijn voor het nieuwe verbond. En daarmee aanduidingen van het nieuwe verbond. En dat vind je dus in het Jodendom terug. Waar het vandaan komt, weet ik niet, maar men groet elkaar met de term shalom. Vrede. Wie het bedacht heeft, weet ik niet, maar voor zover het wel betekent dat het volk verlangt naar, gericht is op, en hoopt op, ja, de Messias, maar men hoopt op vrede. En dat komt met de vredevorst. Er zijn ook volkeren die roepen elkaar genade toe. Dat is Grieks. En vandaar dat je die beide gecombineerd vindt in de aanhef van nogal wat Nieuwtestamentische brieven. Genade en vrede van God, onze Vader, enzovoorts. En wat de Grieken betreft, hoe komen die aan het begrip genade? Nou, als u mij vraagt, de oude Grieken waren Israëlieten. Maar ja, dan moet ik weer zoveel uitleggen. Het gekke was trouwens, maar dat moet ik helemaal niet vertellen natuurlijk, maar het gekke was dat stukje wat ging over dat lopen. Ik heb het niet meer, ik heb het iemand meegegeven die vroeger om. Dat stukje wat ging over het loofhuttenfeest. Daarin stond dat het ook de bedoeling, ook een soort oogstfeest was. Dan was de inzameling van het land daarna. En dan, zoals wij de oktoberfeesten kennen, in deze streek van het land zeker. Oktoberfeesten. Dan is de landbouw is de cyclus door, het is achter de rug. Het land is winterklaar, of wat dat maar was. Oktober. En dan. En toen werd er een voorbeeld gegeven, dat Krekrops in Athene, die schreef ook inderdaad voor een feest in het najaar, dat men vrolijk moest zijn na de inzameling van de oogst. En ik was gealarmeerd, want ja, men haalde een voorbeeld aan, het is Joods, maar ook de oude Grieken kennen zoiets. Maar Krekrops, Die kennen wij, want dat is een zoon van Sera. Een kleinzoon van Juda. Dat is die andere tak. Dat is een van die zonen van Juda, of kleinzonen van Juda, van Sera dus, die niet naar Canaan gegaan zijn vanuit Egypte, maar die overgestoken zijn naar het noorden. En Krekrop staat geboekt als de bouwer van Athene. Heb je dit nog? Ja, hij heet in de Bijbel anders. Maar het lijkt er wel op. Maar ik weet toch niet waar het staat. Dus ik zoek het ook niet op nou. Maar doe maar weer. Maar het is sowieso iets met Israëlitisch. Hetgeen trouwens suggereert dat de man pas naar Egypte getrokken is na de uitocht uit Egypte en niet ervoor. Dat hij hoort bij degene die afgehaakt zijn. Niet met Mozes naar het beloofde land gegaan zijn, maar afgehaakt zijn en scheep gegaan zijn. Egypte lag plat. Kon zo'n schip pakken en de zee oversteken naar het noorden. In ieder geval hebben de Simeonieten dat gedaan in grote getalen. En zij zijn de stichters van Sparta. Ah ja, nee, Sparta. Nou ja, oké. De Simeonieten, de Spartaan. Ook bekend als Milesiërs. Militairen. Maar goed, ik moet er niet verder op ingaan. Dus, wij gaan weer terug naar Jesaja 52 vers 7. Het gaat om de goede boodschap. De boodschap van vrede, het goede en nog een term, heil. En heil kent u, want heil is Hosea. Shua. Uit de naam Yeshua, Jezus. Jehovah is heil, of hij is heil. Of wat het maar is. Heil. Dat is het ook, het nieuwe verbond dus. Ja, zeker. En dan wordt de zin opnieuw opgepakt. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten desgene die tot Sion zegt. Met andere woorden, deze dingen worden wel degelijk gesproken tot Sion. Dat wil zeggen, het heeft iets van doen met Israël en met David en het huis van David. Waarom ook niet, gaat over de Messias. Het huis en geslacht van David. Die tot Sion zegt, uw God is koning. En sinds wanneer is dat dan zo? Dat uw God koning is? Nou ja, sinds hij als zodanig gesteld is. Ja. Nee, ik weet het. Algemene gedachte is, God is per definitie koning. Dat was hij altijd al. Dat zal hij altijd zijn. En er staat in al die preesliederen, God is koning of de Heer regeert. En zijn plannen falen niet. En hoe die teksten maar allemaal luiden. Maar ja, anderen zingen dat over. Oh nee, die mogen niet zingen. Dat is waar. Maar die hebben wel diezelfde gedachten. En Dagon en Baal en wie het allemaal. Het betekent allemaal niks. En als het wel wat betekent, dan is het dit. Die van Psalm 2. Die van, ik toch heb mijn koning gesteld. Ik ja, zeg ik altijd, vooral als ik in het hoge noorden ben zoals hier. Ik ja, heb mijn koning gesteld. Dat weet iedereen wat dat betekent, toch? Ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid. Dat is de opstanding van Christus die bij mij aangesteld is tot koning en priester naar de ordening van Melchizedek, die een naam, reputatie, titel, naam, gekregen heeft boven alle naam. Toch? Daar gaat het over. Over de opstanding en hemelvaart van Christus. En dat is de prediking van het evangelie. Want dit was wat van tevoren beloofd en aangekondigd was. En als dan één keer zover is, wordt dat gepredikt. En dat is dus de vervulling van Gods belofte. Daarom heet het bazar. En via het Grieks evangelie. En dat is goed. Dat is heil. Dat betekent vrede. Maar u weet hoe het is. En dat is dan een voetnoot even of een kanttekening erbij. De openbaring van het koninkrijk wacht tot de bekering van het Joodse volk. Nou, in elk geval volgens Daniel 9, de profetie over de 70 weken. Dat is de makkelijkste route en ook de duidelijkste. Dus zover is het nog niet. En aangezien het koninkrijk dus niet hier komt, Maak het verhaal af en kleur de plaatjes, zei die andere dominee zoon. Die, Freek de Jonge was dat. Dat is, die is van maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. Ik vind hem geweldig. Die hou ik er altijd in. Want dat is het kleuterschoolniveau. Maak het verhaal zelf. Dat, ik zat er vroeger altijd vreselijk mee dat je zo'n opdracht kreeg. Moet je zelf wat verzinnen. Ik heb het niet op zelf verzinnen. Ik vind het knap als iemand. Ik kan dat helemaal niet.
Ik teken een schilderij die aan de wand in.
Oh ja, dat kan natuurlijk ook, ja. Maar ik heb dat niet. En achteraf ben ik er heel blij mee dat ik het niet kan. Ik moet het gewoon doen met wat voorgekauwd wordt en wat gewoon in de Bijbel staat. Ik kan het niet verzinnen. Maar goed. Maar sommige dingen, dat weet je dan, hè, hoe dat gaat. Hè. Als het koninkrijk niet hier komt, oké, dan gaan wij naar het koninkrijk. En daarom staat er dat wij met Christus gezet zijn, worden in de hemel. En daarom staat er dat we achter hem aan moeten lopen, het heiligdom in. De hemel zelf namelijk in de Hebreeënbrief enzovoorts. Maar het valt binnen het kader van deze uitspraken hier. Ons wordt gepredikt dat Jezus leeft en dat niet alleen, maar dat aan hem alle dingen zijn onderworpen. Dat zien wij niet, zei Hebreeën 2. En toch zien wij in dat dat zo is en erkennen hem als zodanig. Uw God is koning. En dan verder. Er is een stem uwer wachters. Zij verheffen de stem. Zij juichen tezamen. Wachters zijn wakers. En het idee is die van waak op, waak op. En hier wordt melding gemaakt van enkelen, enigen, of wie het maar waren, die dan toch al opgestaan zijn, al wakker geworden zijn, en die verheffen hun stem. Wat doen ze dan? Nou, zij prediken het evangelie uiteraard uit het voorgaande vers. De wakers, de wachters, de eerstelingen van het nieuwe verbond. Er is een stem uwer wachters, zij verheffen de stem, zij juichen tezamen. En in mijn woorden, zij verkondigen de grote werken Gods. Deze is uit Handelingen 2. Wij horen hen de grote werken Gods verkondigen. In al die talen. Onder de heidenen. Dat is het, ja. Want zij zullen oog aan oog zien. En daarna lees je gewoon verder. Hetgeen wij van de beginnen gehoord hebben, wat we gezien hebben, wat onze ogen aanschouwd hebben van het woord der waarheid, dat verkondigen wij u. Toch? Of in het algemeen, Petrus zegt, waarvan wij alle getuigen zijn. Bij het volk. We hebben gezien. Zie? Nou, over hen gaat het. Dat is in principe de apostelen dus. Zij waren de eerste. Zij zullen oog aan oog zien als de Heere Sion wederbrengen zal. Dat is nog niet voltooid. Maar officieel is het wel begonnen. En het begint met een toevergadering tot wat in het Nieuwe Testament heet het hemels Jeruzalem. Het Jeruzalem dat boven is. Dat ons aller moeder is, waaraan wij toegevoegd worden, Galaten 4, dan wel Hebreeën 12 vervolgens. Gij zijt gekomen tot ontastelijke Sion. Jeruzalem, boven het hemelse Jeruzalem. Dat is het begin daarvan nog steeds. En dus maakt een geschal, juicht samen, gij woeste plaatsen van Jeruzalem, want de Heer heeft zijn volk getroost. Dat wil zeggen, de Heer heeft troost gebracht aan zijn volk. Ziet u dat het inderdaad aansluit bij hoofdstuk 40. Troost, troost mijn volk. Inclusief het brengen van de goede boodschap. Hij heeft Jeruzalem verlost. Daarna wijs ik erop dat iets als de Heer heeft zijn volk vertroost net zo goed gelezen kan worden als hij zal zijn volk troosten. Bovendien, in de dagen van Jesaja kon je het niet eens anders begrijpen. Want het was toch nog niet gebeurd. En dat geldt nu ook. En dat zeg ik nu Omdat de kolom hiernaast in mijn Bijbel is die beroemde uit Jesaja 53, waar gesproken wordt over de Heer Jezus in, populair gezegd, de verleden tijd. Maar wij weten allemaal dat het nu weliswaar verleden tijd is, maar toen het geschreven werd echt niet. Toekomst dus. Je kan het dus zo lezen. Dit ook. De Heer zal Jeruzalem wederbrengen. Hij zal zijn volk troosten. Hij zal Jeruzalem verlossen. En dan vers 10. De Heer heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen aller heidenen. Dat betekent gewoon, hij heeft de mouwen opgestroopt. Ja, wij zeggen het anders, maar dit is wat het is. Zijn krachtige arm. Arm staat voor kracht, hè? Dat weet u, hè? Vandaar het woord voor leger, armee.
Ja,
in het Frans. En dus in het Nederlands ook, want het Nederlandse leger was eeuwenlang Frans. Armee. En in het Engels is gewoon de army, hè? Ja. De Heer heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen aller heidenen, hij demonstreert het, en al de einden der aarde zullen zien het heil onze schats. En u weet, ik heb mijn commentaar langzamerhand. Natuurlijk komt dat heil ooit over heel de aarde, want dat is de situatie waarmee de zogenaamde 1000 jaren beginnen. Maar meer specifiek, de term einde der aarde wordt met name in Jesaja in verband gebracht met de locatie van de 10 stammen van Israël. Aan het einde eraan, in Lensend, in Finistère, waar het maar is. En daar gaat het heil in de eerste plaats naartoe. En dat is van belang, omdat het hierna ter discussie gesteld wordt. Dat was in het laatste vers van dit hoofdstuk, dat we al gelezen hebben. En in ieder geval in het daaropvolgende vers, 53 vers 1. Met de vraag, dat is huiswerk dan, hè? Kijk of je het goed begrepen hebt. Met de vraag, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? De arm. Die arm. Aan wie is het geopenbaard? Want er staat, de Heer heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen aller heidenen in vers 10. Aan wie? Aan alle heidenen. Aan wie? Einde der aarde. Aan wie? Nou, hij is, ik moet even snel omslaan, hij is gevonden, 65 vers 1, 65, hij is gevonden van hen die naar hem niet vraagden, hij is gevonden door degenen die hem niet zochten, enzovoort. Daar krijg je het antwoord, 65 vers 1 geeft antwoord op de vraag van 53 vers 1, alleen het antwoord blijft eveneens een vraag. Maar wie zijn dat dan? Maar wij kennen het antwoord. Hè? Ja. En dan vers 11 van Jesaja 52. Vertrekt, vertrekt. Gaat uit vandaar. Raak het onreine niet aan. Gaat uit het midden van hen. Reinigt u gij die de vaten des Heren draagt. Het idee is dat men als gelovigen uit zou gaan vanuit de heidenen en zich zou keren tot, bekeren tot de Heer. Zijn naam zou aanroepen. En de schriftverwijzingen eronder zijn met name naar Openbaring 18, maar deze woorden worden aangehaald als van toepassing op Babel. Gaat uit van Babel. Maar het idee is gewoon, ga uit van de wereld. En vanuit al die religies waar de wereld onder gebukt gaat. Dat is in onze dagen al zo. Nou ja, het is het eind van de avond, dus ik heb geen tijd meer om daarop in te gaan. Dat is me goed ook. Maar kijk, waar ik vandaan kom, daar werd oorspronkelijk geleerd dat al die kerkgenootschappen die hier bestaan, zijn allemaal Babel. En daar moest je dan uitgaan. En waar ben je dan? Bij de vergaderingen. En volgens de wet van Murphy en nog een paar andere wetten wordt dat vanzelf ook Babel. Ja, het wordt vanzelf georganiseerd en onder regels gebonden en onder gezag geplaatst en met regels en wetten. En dan ben je weer bij Babel, ben je weer terug bij af. Zo gaat dat. Dat verwijt ik niemand. Het is ook niet aan mij om te schelden. Het is altijd zo gegaan. Zo gaat het. Dat is de wereld. En daarom blijft die oproep, gaat uit van haar, altijd gelden. Wees je bewust hoe het zit. Enzovoorts. Ja, dit heeft, ja. Het zijn heel vreemde dingen altijd. Hè. Ik weet hoe het met die kerk is. Die zijn al tientallen jaren bezig geweest met samen op weg. En met ecumenen en allemaal één worden en zo. En wij waren van een club die zei, wij zijn één. Wij kennen geen kerkmuren. Wij erkennen geen instituten, niks. En voor ons betreft, allen die geloven in de Heer Jezus Christus, zijn wij mee verbonden. Althans, zo heb ik het beleefd. Zo heb ik het ook geleerd. In al mijn naïviteit. Maar goed, maar toch. En ik beleef het nog zo. En ik zie het nog zo. En zij streven naar die eenheid dus. Maar wij kennen die, maar ze beschouwen ons als vijanden. Vreemd genoeg. Ze trekken dus weer een muur op. Om ons er buiten te houden. En in plaats dat ze de muren slopen, trekken ze ze juist op. Ze vinden ons gevaarlijk. Voor het systeem. Ja, dat, ja. Maar wat wil je dan? Nou, ze willen een eenheid met zichzelf aan het hoofd en niet de Heer. Dat is het verhaal natuurlijk. Een organisatorische eenheid waarin alles is ondergebracht. Maar dat is Babel, per definitie. Dat is wat Babel is, van oudsher. Heb je dat? Maar vanuit het standpunt van de vergaderingen, was alles wat kerk is, heette Babel. En daar moest je aan uitgaan. Dan moest je buiten komen te staan. Moest je verlaten, enzovoorts. Want ja, dat was een wereldsysteem. En ik denk eerlijk gezegd dat het ook zo is. Maar ik doe er nooit zo zenuwachtig over. Dat heb ik ook nooit gevonden. Want als je het dan toch niet erkent. Oké, nou ja, dan is dat zo. En ik ben zelfs van mening, als je het toch niet erkent als iets van God of iets dergelijks, dan kan je er nog wel lid van worden van ook. Toch? Ik ben wel meer van bepaalde dingen lid die ook niet van de Heer zijn. En dat heeft er dan ook niks mee te maken. Ik bedoel, zo dramatisch is het ook weer niet. Maar het probleem is dat de lui zich dikwijls zien als, dat is de kerk. Die ene algemene christelijke kerk, dat is dan hun kerk. En zodat je er niet uit kunt gaan, enzovoorts. Dat is het probleem geweest van het Reveil. Als u dat wat zegt, tenminste, en van Isaac da Costa. Die eigenlijk gereformeerd had moeten wezen, dat weet iedereen, maar hij bleef hervormd. Hij bleef bij de nationale kerk. Want hij beschouwde het als de kerk en je gaat geen scheuren maken. Maar ja. Maar de andere kant is, het was Babel en dan ga je wel uit. En dan komt Ouweneel vertellen dat het Reveil enzovoort, dat de voorloper is en de aanleiding is van de vergaderingen, ook in Nederland. Echt niet. Echt niet. Dat is poger de reformatie, reformatorische kerken te lijmen en te zeggen, wij horen er eigenlijk ook bij. Nou, echt niet. Het is een andere route. Mij maakt het niks uit. Ze geloven in de Heer Jezus Christus, horen ze bij de gemeente. Alleen het probleem is dat men blijft hangen aan menselijke organisaties. En dat dat een rol speelt in hun dienst aan de Heer ook. En in hun lezen van de Bijbel. En dat soort dingen meer. En dat is hinderlijk. Ja. Wij hoeven niet de kerkgenootschap te bouwen. Wij moeten ruimte maken voor het werk van de Geest. En des Heeren. En die bouwt zijn gemeente. En daarin nemen wij onze plaats in, niet gehinderd door een kerkelijke structuur of wat dan ook, of kerkmuren, of wat het maar wezen mag. Dat is de ene echte, algemene, katholieke kerk. Daar hoor ik bij. Ja. Nou ja, daar moeten we het bij laten. Want het is weer de hoogste tijd. En volgende keer hebben we het dan weer over vers 12. Goed, wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij uw woord hebben dat zeer vast is. Dat woord dat bepalend is geweest voor de geschiedenis als zodanig, maar in bijzonder dat woord dat bepalend is geweest voor de persoon en het werk van onze heiland, de Heer Jezus Christus. En we danken u te mogen beseffen dat uw werk ook aan ons persoonlijk niet maar incidenteel is en niet is op persoonlijke titel, dat het niet is wat wij tot stand gebracht hebben bovendien, maar in tegendeel, het is de vervulling van uw beloften die in Christus ja en amen zijn. Het is de vervulling van wat van de beginnen gehoord kon worden, als men luisterde naar uw woord. En we zeggen u dank dat wij daar in onze dagen reeds deel aan mogen hebben en vervolgens onze hoop en verwachting mogen richten op de toekomst, waarin al deze dingen ook in het openbaar zichtbaar gemaakt zullen worden, wanneer de zaligmaker en ook wij met hem gemanifesteerd zullen worden in deze wereld, in de openbaring van uw koninkrijk. We danken u dat we daarnaar mogen uitzien en onderweg mogen leven aan uw hand, in onderwerping aan u en uw woord, in het vertrouwen dat u dat goede werk dat u aan ons begonnen hebt, voleindigen zal tot op de dag van Christus. Amen.